Goedemiddag, beste luisteraar. Dit is Radiolab No Excuse. Vandaag gaan we met 6 mensen gaan we in gesprek over het onderwerp weerbaarheid. En dat klinkt natuurlijk als een onderwerp wat misschien ver van je afstaat. En wat betekent het nou eigenlijk? Nou, daar hebben we het zo meteen over. Mijn naam is Marjolein. Ik zit hier in Oba Reigersbos. En de hele ochtend heb ik met 6 senioren onderzoek gedaan naar dit onderwerp. En ook op welke gebieden het nodig is. En in hoeverre zijn we nou eigenlijk weerbaar. Daar gaan we het vandaag over hebben. Vandaag ook speciale gast Inge, die hier naast mij is aangeschoven aan tafel. Zij is coördinatrice van Ouderen in de Wijk en weet dus ook veel te vertellen over in hoeverre senioren weerbaar zijn of niet. Dat straks meer. Ook bij mij aan tafel mijn co-presentatrice van vandaag, Sharon Winter. Fijn dat je er weer bent. En dus de gasten van vandaag. Ik heb hier 6 hele fijne mensen al mee mogen werken. En nu dus laten ze hun stem horen. Ik zou het heel fijn vinden om eventjes, als u zelf zou willen voorstellen. Met wie heb ik het genoegen?
Mijn naam is Alicia. Ik ben 69 jaar oud. Ik woon hier in Zuidoost. En mijn onderwerp vandaag is babbeltruc.
Oké, daar gaan we het zo meteen over hebben, over de babbeltruc. En dat doet u ook samen met uw buurvrouw.
Met Mildred.
Ja, Mildred.
Ja, ik ben Mildred, 72 jaar oud en ik woon in Regensbos.
Oké, vindt u het leuk daar wonen?
Ja, heerlijk.
Ja. Het is ik merk het ook al vandaag, hè, zo lekker die markt waar je dan zo op komt. Bent u daar ook vaak te vinden?
Elke woensdag. Want dan kom je de mensen tegen waarmee je een babbeltje kan maken.
Maar geen babbeltruc, hè?
Weer. Nee, geen babbeltruc. Een babbeltje.
Oké. Want dat klinkt wat positiever dan een babbeltruc. Een babbeltje maken op de markt, heel goed. En natuurlijk, Irene. Zeg ik het goed, Irene?
Ja, prima.
Irene,
ja.
Jouw naam is met een streepje.
Ja, ja, vanwege mijn Franse moeder. Maar ik heet Irene Yousefie. En ik ben 73 jaar oud en woon sinds 3 jaar in Zuidoost, Amsterdam.
Bevalt het?
En bevalt me heel goed.
Oké, dus voelt u thuis hier?
Ik heb 25 jaar in Den Haag gewoond. Maar ik voel me in deze 3 jaar meer Amsterdammer dan ik me ooit Hagenaar heb gevoeld.
Zo, nou mooi, welkom. Fijn dat u er bent. En naast u zit, ik moet het wel even zeggen, de enige man van het gezelschap. Ja. Voel niet te veel druk. Ik leg het maar een beetje op u, maar toch, met wie hebben we het genoegen?
Jacques Duhatu en ik woon in Holendrecht.
Niet ver hier vandaan?
Niet ver hier vandaan, het is een wijk hiernaast.
Ja, en ja. Reigersbos en Holendrecht, gaat dat goed samen? Of is daar wel enige vijand?
Nee, we krijgen heel veel mensen uit Reigersbos, omdat zij hier geen eigen buurthuis hebben.
Aha.
En omdat hier minder activiteiten ontwikkeld worden voor...
Maar daar komt verandering in. In die zin, we zitten hier natuurlijk in Oba Reigersbos. En vandaag zijn wij de hele tijd op onderzoek uitgegaan voor Radiolab, dit programma. Maar ik geloof dat er veel meer gebeurt. Horen we misschien zometeen ook wel van Inge. Maar dankjewel, Sjaak. En naast u?
Ik ben Nikki Waning. Ik ben in de oorlog in Amsterdam geboren. En ik woon nu sinds 25 jaar weer in het mooiste stadsgedeelte van Amsterdam, Gaasperdam. En ik woon in Reigersbos.
Nou, u verkoopt het bijna. Ik wil er ook heen.
Niet doen.
Nee, toch niet? Nee, u wilt het voor uzelf houden.
Lekker rustig houden.
Nog een beetje contact.
Nee, prachtig.
Oké, nou fijn. Welkom ook. En dan tot slot heb ik hier naast mij Lucia. Ja, welkom. Heel fijn. Wie, waar woont u?
Ik woon in Gein.
En uw leeftijd natuurlijk ook.
Zal ik mijn kleindochter nadoen? Oma, u bent 6 en 9 is 15.
6 en 9 is
15. Dus ik ben 15.
Ja. U bent 15 jaar.
15 jaar oud, ja.
Nou, heel erg fijn dat u er bent. Een waar genoegen om met u allen natuurlijk kennis te maken. En Inge, hiernaast, maar jij bent de coördinatrice van Ouderen in de Wijk. Even heel kort, wat houdt jouw functie precies in?
Nou, voor Ouderen in de Wijk regel ik bijeenkomsten voor Ouderen in de Wijk, 1 keer in de week. En gezamenlijk praten we over wat ons bezighoudt, wat we graag zouden willen zien aan activiteiten. En probeer ik dat toe te passen.
Vandaag hebben we het over weerbaarheid. Nou, ik vind het onderwerp ontzettend breed klinken, maar ik heb me laten vertellen dat echt dit onderwerp broodnodig is. Dat het belangrijk is om het hierover te hebben. In die zin dat we eigenlijk allemaal weerbaar, het liefst allemaal weerbaar zijn. Jong, volwassen, senioren, alles moet weerbaar kunnen zijn tegen dingen die gewoon die het ons soms lastig maken om onze grenzen aan te geven. Voordat ik echt alle kanten op ga praten, omdat dat zo'n breed begrip is, zou ik wel willen weten, wat verstaan we nou precies onder weerbaarheid? Nieke, wat is het voor jou?
Nou, ik heb erover nagedacht en voor mij is het eigenlijk bestand te zijn tegen alle gevaren, aanvallen, handicaps of van het ouder worden en je daar op te richten.
Ja, oké. En in hoeverre lukt u het? Even een hele
vraag. Ik ben erg ingesteld op preventief. En ik heb heel veel mensen om me heen die mij hierin helpen om weerbaar te zijn.
Oké, duidelijk. We hebben vandaag 3 casussen die we behandelen in deze uitzending. En u bent ook in tweetallen per casus onderzoek gaan doen. En u verklapt het al een beetje, Alicia. We gaan geen babbeltjes houden, maar we hebben het over babbeltruc, hè?
Ja,
want ik heb hier een casus. Die hebben jullie, geloof ik, aangepakt. En dat is het volgende. Ik lees hem eventjes voor. Insluiper berooft vrouw van 86 na babbeltruc. Een 86-jarige vrouw uit beneden Leeuwen is slachtoffer geworden van een insluiper. De vrouw, woonachtig aan de Narcissenstraat, werd maandag beroofd van sieraden en een aanzienlijk geldbedrag. Het slachtoffer werd in de tuin aangesproken door een vrouw die zich voordeed als medewerker van de thuiszorg. Toen de nog onbekende vrouw met de bewoonster een rondje door het huis liep, hebben ze de voordeur opengemaakt. Mogelijk is toen een tweede verdachte het huis binnengeslopen om de woning te doorzoeken. Nou, die babbeltruc, we horen het vaker, maar wat is het nou precies?
Dat iemand is aangesproken op iets. Nou, hier was die vrouw zei dat ze is van de zorg. En dan ga je praten. En in die tijd, als de deur open is of op een of andere manier, komt iemand binnen en dan gaat hij zijn slag slaan. Dus dat is wel belangrijk om even opletten, even niet te veel vertrouwen hebben in wat in de buurt gebeurt.
Maar ja, niet te veel vertrouwen hebben, ja, dan betekent het ook dat je dus nooit meer de deur open kan doen. Of moeten we eigenlijk, ja, hoe ben je daar dan?
Over de, hoe moet je je beschermen? Dan
ja, misschien kunnen we daar zo op komen. Ja, absoluut. Maar, want u zegt, hè, Mildred, u heeft af en toe babbeltjes op de markt. Maar de babbeltruc, die vindt vaak plaats thuis, toch? Tenminste, dat er dus iemand ergens ingeluisterd wordt. Of kan dat ook op straat?
Het kan ook op straat, ja. Als ze je een abonnement proberen aan te smeren of je te laten overstappen van energieleverancier of zo, dan komen ze ook met een heel mooi verhaal.
Ja. Heeft u er zelf wel eens mee te maken gehad?
Wel geprobeerd, maar niet dat ik erin getrapt ben.
Wat was dat dan?
Ook over de energieleverancier. En dan hebben ze het erover van, ja, maar als u het niet doet, dan ben je een dief van je eigen portemonnee. Maar mijn antwoord daarop is, ja, het is dan wel mijn eigen portemonnee en niet de uwe.
Ja. Het is eigenlijk een verkooptruc. Subtiele babbeltruc.
Een subtiele babbeltruc, ja. Dan komen ze, ja.
Maar echte babbeltruc, dat is echt om je ergens van te beroven.
Dat is om je echt ergens van te beroven. Ja, daar heb ik nog nooit.
Iemand hier aan tafel die daar ooit het slachtoffer van is geweest, of iemand in zijn omgeving kent? Nou, ik zie hier allemaal nee geschud. Ik ga toch even. Ja, ik zie één ja. Jacques?
Ja. Mijn moeder die heeft bijvoorbeeld heel vroeger een heel encyclopedie aangeschaft dankzij zo'n babbeltruc.
En, dat is wel een kostbare
en toen gelegenheid. Was er nog geen, dacht ik, colportatiewet. Maar ik weet niet of de colportatiewet nog geldig is in deze tijd. Ik meen dat die afgeschaft is.
En dat is even heel kort, wat is dat?
Dat je dus eigenlijk geen verkoop aan de deur mag plegen.
Ja.
Dus je mag geen verkoper aan de deur zijn.
Ja. Want hier in dit geval, hè, waar we dat de casus die we net hoorden, gaat het over iemand die zich voordeed echt als medewerker van de thuiszorg. Merkt u wel eens dat u denkt, nou, thuis, als er ineens wordt aangebeld, merkt u dan dat u denkt, oh, wie is dat? Gaat er dan meteen angst? Of denkt u, nou, gaat u van het goede uit? Hoe geldt dat voor u, Irene?
Niet negatief en niet positief. Ik kijk eventjes op mijn beeldje wat we hebben bij onze telefoon. En als ik geen bezoeker verwacht, dan doe ik meestal niet open. Want er zijn bij ons in het gebouw vaak babbeltrucs gebruikt bij mijn buren.
U heeft het wel eens gehoord dat dat gebeurd is?
Ja, en ook bijvoorbeeld, laat maar zeggen, in de Drecht, in Holendrecht. De grootouders van mijn schoondochter, die zijn dus door een babbeltruc zogenaamd van thuiszorg, zijn ze dus echt geld afhandig gemaakt.
Zo.
Zijn ze bestolen.
Dus eigenlijk wat we hier net hoorden?
Ja, dat is gebeurd dus bij de grootouders van mijn schoondochter. En
wat heeft dat met hen gedaan? Als u dat zou willen zeggen in het kort.
Ja, ik weet alleen van het verhaal van mijn schoondochter dat ze iemand van thuiszorg zogenaamd aan de deur kregen. En dat ze dus, ze wonen begane grond en dus iemand anders door een andere deur is binnengekomen en hun heeft bestolen.
Zo, heftig, ja. Ik ben toch wel benieuwd, hè, want er wordt vaker gezegd, ja, senioren die zijn kwetsbaarder voor dit soort of makkelijker doelwit voor babbeltrucs. Alicia, zijn er ook cijfers bekend of is er iets waarom dat vaker bij senioren, of is dat op internet te vinden?
Dat hebben we wel gevonden. Dat was 85% van de senioren worden slachtoffer van een babbeltruc. En eigenlijk die babbeldruk, dat is echt een. Dat heeft ongetwijfeld een hele impact op iemand. Want dat is net alsof je. Dan ben je gewoon beroofd van. En dan moet je mee leven. Maar dat zijn personen op 10. Worden zes op 10.
58% was
dus
het. 58%.
6 op 10
voor de 10 en onder 75-plussers hoger.
Zo. Dus,
dan stijgt het percentage.
Toch ben ik wel benieuwd, waarom is dat?
Nou, ik denk, wij zijn bijvoorbeeld in een tijd opgegroeid dat dit soort dingen niet voorkwamen. Dus je bent één al minder alert erop. Mm-hmm. Je had er nooit van gehoord. Mm-hmm. Dus je bent goed van vertrouwen ook.
Vroeger gebeurde dit niet?
Nee, gebeurde dit niet. Nee, het is een. Het is een toen wij jong waren, in onze jonge jaren, gebeurde dat niet zoveel.
Nee. Niet zo.
Niet met die babbeltrucs zoveel. Dat is zoveel. Iedereen maar bij je kwam aanbellen om iets te proberen te verkopen door middel van een mooi praatje.
Mm-hmm. Ja. Als eerste reden. Dus waarom senioren hier vaker mee te maken krijgen, heeft te maken dat het vroeger niet was en dat het nu iets van deze tijd
van de
meer
regelen,
is. Waardoor nog meer?
Ze zijn goed van vertrouwen. Dus ze verwachten gewoon niet dat het komt een zorg, iemand van de zorg, en dan gaat hij jouw huis beroven. Dus dan.
Dat is ook mooi, toch? Dat je vol vertrouwen naar je samenleving.
Maar van de andere kant, dat is de naïviteit. Want als er zoiets gebeurt, dat is ook niet leuk.
Ik vind namelijk ook een van de kwalijke dingen in de samenleving als we allemaal angstig zijn voor elkaar. Dat is wel natuurlijk ook wel. Het is de beide, hè? Ja. Maar even nogmaals terug natuurlijk naar de babbeltruc. Het is verschrikkelijk, lijkt me, als dat iemand overkomt, wat we hoorden van Irene, op het moment dat gebeurt. Ik kan me voorstellen dat het enorme impact heeft ook. En toch vraag ik me af, wat kunnen we daartegen doen? Zijn er manieren om het te herkennen, om het te voorkomen? Wat kunnen we doen?
No. Dat zijn hele simpele dingen eigenlijk. Als we dat moeten beginnen, dan hebben we dat ook een beetje opgezocht op de website. Maar met gezond verstand, als je de ketting op de deur hebt, en dan ga je niet meteen alles open en dan ga je navragen. Ga je kijken of mensen kunnen zich echt legitimeren.
Dus inderdaad, de ketting op de deur. Dus niet meteen die hele deur open, maar gewoon de ketting op de deur. Dat is één.
Ja.
Twee, u zei legitimeren?
Nou ja, mensen moeten zich voorstellen dat ik ben echt van het bedrijf en dan dat je dat kan controleren.
Is dan, natuurlijk dan heb je het makkelijk na te maken, maar het is een extra manier.
Ja, maar dat
manier.
Is toch even moeilijker. Is niet alleen maar zomaar binnenhalen zonder je weet niet wie dat is zelfs.
Begrijp ik, ja. Doet u dat altijd, Niki? Doet u de ketting op de deur?
Ik woon in een flat waar je een buitendeur hebt, waar je dan door de telefoon dus moet legitimeren. En dan vraag ik inderdaad wat na voordat ik dus de buitendeur open doe. En als die dan open is en ik vertrouw dan niet eens, doe ik mijn eigen binnendeur dus even wel dicht en ga ik eerst met die persoon in gesprek.
Oké, duidelijk. Voor iedereen zo? Of
Wij hebben sinds vorig jaar camera in de hal gekregen. Dus als wordt aangebeld en met de huistelefoon kan je zien wie er staat in de hal.
Ja.
En dan is het aan jou te beslissen ja of nee om open te doen.
Oké, duidelijk. Want we hebben het dus natuurlijk vandaag over weerbaarheid. En in dit geval hadden we het over deze babbeltruc. En over hoe kan je daar nou weerbaar voor maken? Ja. In ieder geval, zoiets heftig als dat je overkomt. Wat kan je dan doen? Maar eigenlijk nog meer van hoe kan je het voorkomen? En dus we hoorden kettingslot, het legitimeren.
Gewoon de deur niet openen als je het vertrouwt.
Gewoon niet openen.
Niet openen.
Ja, maar dat is ook wel heel jammer, toch? Ik moet eerlijk zeggen dat als ik thuis ben... en er wordt aangebeld op het moment dat ik niemand verwacht... 9 van de 10 keer laat ik het gewoon gaan.
Ik ben jong.
En ik ben nog 37.
Ja.
Nog een tip? Iemand? Nog een tip? Voor hoe kunnen we babbeltrucs voorkomen... De laatste?
Nou ja, gewoon niet helemaal vertrouwen in alles wat ze vertellen.
Nee. Ja. Niet helemaal vertrouwen. Gewoon altijd een beetje op je hoede zijn.
Absoluut. Ja. Dat is het allerbelangrijkste.
Oké, dus niet per se zijn angstig, maar op je hoede zijn.
Ik denk dat je ook, als je iemand verwacht, een vreemde verwacht en je bent alleenstaand, ik vraag altijd iemand erbij.
Ja.
Ook als ze bij verwarming komen surfen of zo. Er komen twee onbekende mannen. Het kan wel van een erkend bedrijf zijn, maar uit ervaring heb ik geleerd nu. Vertrouw niemand.
Nee.
Dan vraag ik altijd van een vriendin of een zus.
Ja.
Van, kun je zo laat even op visite komen? Of zo, dat ik niet alleen thuis ben.
Ja, goede tip.
Ik heb nog één tip.
Nog een laatste.
In het geval als iemand wordt toch binnengelaten... Dan zorgen, men moet zorgen dat geen telefoons, sleutels en portemonnee ergens in zicht liggen. Zodat het gejat wordt als je even omdraait om koffie te halen of zoiets. Ja.
Haal waardevolle dingen gewoon uit het zicht.
Nou, niet alleen waardevolle, maar gewoon belangrijke dingen. Portemonnee, telefoon en sleutels. Uit zicht houden.
Mooi. Oké, nou, heel fijn. Goed om dit even te horen. Mildred en Alicia, jullie hadden onderzoek dus gedaan ook naar deze babbeltruc en hoe we dat kunnen voorkomen. Dank jullie wel daarvoor. Zometeen gaan we het hebben over ook een heel gezellig onderwerp, financiële uitbuiting. Irene en Sjaak, jullie hebben daar onderzoek naar gedaan. Ben heel benieuwd wat daaruit is voortgekomen. En we hebben ook daar weer een casus voor die we gaan behandelen. Nou, dat zometeen meer bij Radiolab. Nu eerst muziek.
Sono solo e so che sei con me, tu mia luna,
Welkom terug bij Radio Lab. Ik zit hier met 6 gasten aan tafel in Oba Reigersbos. Ook Inge, de cornetrice van Ouderen in de Wijk, is hier nog steeds aan tafel. En Sharon Winter, mijn co-presentatrice van vandaag. We hebben het vandaag over weerbaarheid. Nou, aan het begin van het programma proberen we dat al een beetje te duiden. Wat is nou precies weerbaarheid? En dan voornamelijk onder senioren. Ik zit hier aan tafel met, nou mag ik zeggen, bijna allemaal 65-plussers. Bijna. Ja, ja. 70-plussers. We gaan omhoog. Wie biedt meer? Wie biedt meer? 75-plussers. Nee, dan haken er toch een paar af. In ieder geval, 70-plussers zitten we aan tafel. De levenservaringsdeskundige. Ja, en in hoeverre onder senioren nou weerbaarheid, hè, altijd aanwezig is op momenten dat het misschien soms wel heel lastig is om dat aan te geven. Nou, daarom vandaag hebben we het hier over. Op heel verschillende gebieden kan je daarin uitgedaagd worden. En dan hadden we het net over die babbeltruc. Mildred en Alicia hebben het daarover gehad. Wat je nou kan doen om dat te voorkomen. Ja, en soms is het natuurlijk ook niet te voorkomen. Hè? Het is niet jouw schuld op het moment dat dat gebeurt. Het is vooral, hè, hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen, tips te delen, waardoor je toch die kans zo klein mogelijk maakt. En dan nu hebben we het over een onderwerp wat, nou, laten we zeggen, behoorlijk heftig is. In ieder geval kan heftig zijn. Namelijk over financiële uitbuiting. Sjaak en Irene, jullie hebben daar wat meer onderzoek naar gedaan. En we hebben een casus. Ik ga die toch eventjes voorlezen. Dan is het voor iedereen duidelijk. Waarin er daar heel duidelijk sprake is van financiële uitbuiting. Toen meneer Sandbergen op zijn 59ste weduwnaar werd, leek het een prima oplossing. Zijn dochter Charlotte kwam weer thuis wonen. Zij studeerde nog en wilde daarnaast het huishouden wel doen. Zo had meneer wat gezelschap en voldoende tijd voor zijn drukke fulltime baan. Een paar jaar later is de situatie heel anders. Meneer Sandbergen is met pensioen en heeft problemen met zijn gezondheid. Hij is slechter been en zijn gehoor is flink achteruit gegaan. Charlotte woont nog steeds bij hem in en beheert inmiddels zijn financiën. Ook haar vriend is bij vader en dochter ingetrokken. Beter gezegd, het jonge stel heeft het huis overgenomen, tussen aanhalingstekens, en meneer is verbannen naar de bovenverdieping. Charlotte betaalt alle rekeningen van haar vaders geld en bezuinigt flink op uitgaven voor haar vader. Hij heeft al meer dan een jaar geen nieuwe kleren gekocht. Charlotte en haar vriend kopen ondertussen alles wat ze willen. Ze laten het geld flink rollen. Meneer Sandbergen praat er niet over. Daarvoor is zijn schaamte te groot. Het kan toch niet waar zijn dat hij, een man die een leidinggevende functie had met veel verantwoordelijkheden en aanzien, het zover heeft laten komen. Nou, tot zover even de casus van vandaag over meneer Sandbergen en zijn dochter Charlotte. Dit is een waar gebeurd verhaal. En helaas misschien ook wel staat het symbool voor heel veel andere verhalen op het gebied van financiële uitbuiting. Eerst toch even terug naar die term. Sjaak, wat wordt er nou precies onder verstaan, onder financiële uitbuiting?
De financiële positie van een slachtoffer, want we kunnen dan spreken over een dader en een slachtoffer. Dat wordt eigenlijk ondermijnd door zeg maar diefstal, door dat de rekening of dat door de machtiging die gegeven wordt, in dit geval bijvoorbeeld aan de dochter, dat daar misbruik van gemaakt wordt. Hè. Zij gaan met dat geld rol die dolle. En voor het slachtoffer zelf wordt er helemaal geen uitgaven gedaan.
Nee, dus
geen besteding.
Dus in dit geval het slachtoffer is meneer Sandbergen zelf, hè, in dit verhaal. Ja. Als je het hebt over financiële uitbuiting, misbruik maken van. Zijn er andere voorbeelden te bedenken als we hier... Want ik kan me voorstellen dat mensen die misschien luisteren denken van... Hé, financiële uitbuiting, ja, ik ken dat niet. Maar misschien wel aan de hand van andere voorbeelden. Heeft u er eentje voor ons, nog op het gebied van financiële uitbuiting?
Nou, je wordt bijvoorbeeld meegevraagd naar een familielid om bij je zoon in de auto te stappen. En je mag dan de benzine betalen, ongevraagd, wordt dan op een gegeven moment gezegd. Pa, betaal je even.
Ja, ik herken het niet erg. Het is een soort oudere mishandeling, maar geestelijk eigenlijk, meer dan fysiek.
Want Irene, een voorbeeld is inderdaad dat genoemd werd over in de auto stappen. U betaalt de benzine en de zoon die hoeft dat niet te betalen. Waarom bijvoorbeeld gebeurt dit? Zeg maar, waarom in het geval dan van meneer Sandbergen gebeurt dit? Dat zijn dochter dit van hem overneemt. Die financiën en dat vervolgens zij daar uitgaven mee doet. Wat speelt hier nou precies?
Nou, ik denk dat kind-ouder... verhouding. Dus anders is geworden dat de ouder zich dus meer het kind dus gaat voelen en denkt ik ben meer onbekwaam in deze wereld die zo digitaal is geworden. Dat red ik allemaal niet meer. En aan de andere kant heeft hij een schaamtegevoel dat hij geen nee durft te zeggen.
Ja, want die schaamte daar wil ik eventjes op door, want ik kan me heel goed voorstellen dat meneer Sandbergen denkt... dit is mijn dochter, daar hou ik van.
Ja.
Ik zie dit gebeuren. Ja, bij wie moet ik dit nou kwijt? Die schaamte is groot.
Ja, ik denk dat het grootste is het schaamtegevoel... in deze situatie meestal. En dat daarom de mensen vaak niks zeggen.
Ja, inderdaad. Inge, toch eventjes naar jou toe. Ook omdat jij natuurlijk zeker als coördinatrice van ouderen in de wijk... wellicht ook vaker spreekt met ouderen dan misschien de gemiddelde Nederlander. Laten we eventjes daarvan uitgaan. Maar hoor je dit soort verhalen wel eens naar voren komen in jouw werk?
Ja, helaas hoor ik dit soort verhalen terug. Gelukkig niet heel regelmatig of misschien ook niet gelukkig. Want het is een heel moeilijk onderwerp om over te praten... Soms is het makkelijk om met een vreemde te praten, omdat die niet dichtbij genoeg is. Maar er zijn ook heel veel mensen die het gewoon heel moeilijk vinden om überhaupt erover te praten. Het komt in heel veel verschillende manieren voor. En de gêne over dat iemand die altijd goed voor zichzelf heeft gezorgd en altijd alles zelf aan heeft gekund, opeens afhankelijk wordt van anderen en dat die anderen het vertrouwen misbruiken, dat is voor heel veel mensen heel erg moeilijk.
Ik vind het ook echt heel pijnlijk klinken, in dit geval de casus. Dit is ook dus een waar gebeurd verhaal. Het is verschrikkelijk, ik vind het echt hartverscheurend.
Nou, het is erger dan hartverscheurend, je hoopt gewoon dat niemand dit overkomt. Maar soms denk ik, is het ook een situatie die niet zo ernstig is begonnen, maar waarbij door een andere partij dan gedacht wordt van als een soort van betaling van diensten en iemand dan zich een beetje meer toe-eigent dan besproken is. En als daar verder niks over gezegd wordt, ja, dan is het hek van de dam voor een aantal, niet voor iedereen. En ja, kan je op straat komen te staan als degene die de machtiging heeft afgegeven aan zijn kind of neef.
Ja, want ik vraag me dan ook af, hè, vanuit die dochter gezien, hoe die daar eigenlijk over zou kunnen denken. Want zou die zichzelf als een dader zien? Ik kan me haast niet voorstellen dat zij denkt, zo, ik ga lekker even gemoedwillig mijn vader geld aftroggelen. Misschien denkt zij ook wel, ik help diegene.
Nou, ik vind dat Inge het net heel treffend geduid heeft als een soort van betaling voor diensten. En in dat voorbeeld wat ik zelf gaf, is dat dan ook zoiets. Je mag een rietje meerijden. Nou, jij hebt verre weinig of minder, of misschien helemaal geen uitgaven. Voor dit evenement of dit uittochtje betaal jij dan maar de benzine. En ja, en van lieverlee kan dat uitgroeien tot nog wel meer.
Ja, dus eigenlijk gaat het van iets heel onschuldigs naar wellicht een kwaadaardigere zaak. Ja. Sharon?
U werkt veel met senioren. In zo'n geval, wat doet u dan als iemand naar u toe komt en zegt van ik heb daarmee te maken?
Inge?
Ik zou proberen diegene te verwijzen naar een maatschappelijke instantie. En samen met diegene op internet de dichtstbijzijnde opzoeken. En misschien zou ik zelfs nog wel een stapje verder gaan en samen met die persoon ook daadwerkelijk aanwezig zijn bij het bellen als ondersteuning. Want verder kan ik daar... Ja, ik kan daar niet dieper in duiken. Dat moet door een instantie gebeuren.
Dus wel bespreekbaar in ieder geval maken is sowieso goed. Ja, bespreekbaar ding. Bespreekbaar maken. Ja, we horen nu natuurlijk wel een paar keer zo familieleden. Maar ik kan me ook voorstellen dat financiële uitbuiting ook door andere partijen of personen plaatsvindt. Is dat zo? Is toch niet alleen maar familie, mag ik hopen? Of tenminste, ja, ik bedoel, ik hoop dat het überhaupt niet gebeurt. Maar in ieder geval, op welke manier kan het nog meer voorkomen? Dat mensen die luisteren, die denken van... hé, misschien ben ik zelf wel slachtoffer. Of misschien ken ik wel iemand die er slachtoffer van is als ik dit herken.
Ik heb alleen van horen zeggen dat het vaak bij de thuiszorg gebeurt.
Op wat voor manier dan?
Nou, de thuiszorg komt dus om de persoon te helpen... of met werkzaamheden in huis of persoonlijke verzorging. En dat, ja, dat ze dus dan zomaar denken, oh, er ligt een mooie armband.
Heeft u dat zelf wel eens meegemaakt?
Nee,
heeft u thuiszorg?
Nee, ik heb thuiszorg gehad tijdens mijn man, dat ik 3 keer per dag iemand van thuiszorg kreeg. En nu heb ik alleen wekelijks dus iemand die mij helpt met het huishouden. Maar heb ik absoluut niet meegemaakt. Ik heb juist positieve ervaring met de thuiszorg. Maar
iemand
ik heb wel
hier...
van anderen gehoord van wel.
Ja, dat het wel dus kan plaatsvinden.
Ja.
Iemand anders hier aan tafel die wel eens negatieve ervaringen heeft gehad op dit gebied?
Nee, ik kom even op terug van dat de vader de zoon van de benzine voor de zoon moet betalen. Maar ik weet niet of dat echt financiële uitbuiting is. Omdat de vader kan op dat moment zeggen van nee, ik betaal het niet. Maar ik denk, deze situatie is echt schrijnend. Zit degene echt in een situatie waarbij men machteloos is?
Ja, vergeet niet dat het altijd om een relatie gaat, hè, waar we over praten. Binnen een relatie, vader en zoon, als je als vader... ik spreek dus nu uit eigen ervaring. Het overvalt je eigenlijk, want daar heb je geen rekening mee gehouden. Dat je ineens de benzine moet betalen. Het is heel wat anders als je met elkaar wat afspreekt. Pa, we gaan samen op stap. Betaal jij de benzine en doe ik de rest of zoiets dergelijks. Of pa, zou je voor deze keer voor de benzine willen betalen? Ja? Dan is dat een afspraak. Maar als je mij voor een voldongen feit plaatst, dan vind ik dat misbruik. Misbruik maken van de situatie. En dan is dit in ieder geval ook nog... Hè, dat er uitwisseling plaatsvindt van, in dit geval, een geld, hè, wat jij betaalt. Nee, dat is, ik vind het wel degelijk misbruik. Uh-huh. Want je gaat, het komt heel berekenend over.
Ja.
Het is hè, zo... ja,
het, ja, want wat ja, is... Het, ja, ik ja, begrijp wat u zegt, ja.
Zeg jij het maar.
Nou, ik denk meteen Nikki. Als ik zoiets hoor, dat is gewoon chanteren. En chantage is heel vaak heel subtiel. En inderdaad, als er geen afspraken gemaakt zijn, je wordt overvallen. En dat is, nou ja, eigenlijk psychisch word je overvallen.
Ja, inderdaad. En soms dus zo op een manier dat je het dus niet eens misschien doorhebt.
Nee.
Maar misschien ook wel degene die het doet. Ja, het klinkt heel berekenend, maar is dat ook altijd zo? Dat vraag ik me af, ook omdat die relatie natuurlijk zo vaak al in een soort patroon zit, hè, waarin het kind afhankelijk is van de vader en of moeder, financieel vroeger. En dat je daarin blijft. Ja, ik weet het niet. Hè. Ik wil het niet opnemen voor de dokter.
Het eerste voorbeeld, daar is het mee begonnen.
Ja.
En dan is het mij een paar keer met andere situaties. Hè. Dat hij mij voor een voldongen feit plaatst. En dan zie ik een patroon.
Mm-hmm. Of het kan soms ook gewenning zijn. Pa betaalt toch altijd de benzine? Ja. Dat heb je ook.
Nou ja, gewenning. Wat is gewenning? Dus dat bedoel ik nou. Mm-hmm. Dat is dan een patroon. En dat is bezijden dat wat je dus eigenlijk met goed fatsoen met elkaar wel of niet afspreekt.
Als we het echt hebben over financiële uitbuiting. Hè? Dus echt even heel daadwerkelijk waarin er wellicht op een berekende manier misbruik gemaakt wordt van in dit geval de oudere die geld heeft en aandacht nodig heeft. Omdat hij bijvoorbeeld naar de dokter moet. Of omdat hij of zij het fijn vindt om contact te hebben met kinderen. Of met kinderen, met zijn of haar kinderen. Of met familieleden. En het fijn vindt als er iemand is. Of in het huishouden geholpen moet worden. En diegene, het familielid, maakt daar misbruik van door daar financieel geld af te troggelen. Mm-hmm. Wat kan je doen als oudere, als iemand nu luistert, als senior, als levenservaringsdeskundige, wat kan je doen om dit tegen te gaan of om dit op te lossen? In het geval bijvoorbeeld van die casus, wat kunnen we doen, Sjaak?
In ieder geval beseffen dat het inderdaad iets is wat in jouw relatie met jouw kind gebeurt. Het is jouw kind. En daar heb jij bepaalde sentimenten bij. In dit geval pakt dat zo uit dat dat in schaamte, dat schaamte wordt. Wat je niet wil. Want dat neemt plaats voor een ander sentiment wat je hebt ten opzichte van je kind. En dat is, een vaag begrip misschien, maar toch. Grenzeloze liefde. Of onvoorwaardelijke liefde.
Dat voel je voor je kind.
Dat voel je voor je kind.
Liefde, ja.
Ja. En als dit soort dingen gebeurt, dan is dat ineens niet meer zo.
Ja,
en heb
je
nog wel liefde?
Daarin.
Ja, je voelt dat afbrokkelen. Je voelt, want er komt wantrouwen ineens. Komt erbij. Je voelt je in een padstelling of in een. Ongemakkelijke situatie.
En hoe kom je uit die ongemakkelijke situatie? Want ik neem aan dat die liefde niet ophoudt. Alleen dat er een andere, misschien wel een kleur, om maar zo te zeggen. Dat of een andere emotie komt erbij. Of je baalt, zo zacht gezegd, van de situatie. Hoe zorg je ervoor dat je eruit komt?
Nou, in mijn geval, moest ik eerst erkennen dat dat zo is.
Eén erkennen.
Ja.
Wanneer was dat u dat kon?
Nadat ik herkend heb dat patroon.
Ja. Dus eerder nog zelfs herkennen?
Eerst herkennen dat dat gebeurt. En dan erkennen dat dat gebeurt. Pas dan ben je in staat om daar iets aan te doen. En ja, misschien zeg ik dat heel ingewikkeld. Maar ik heb, voordat ik een heel lang verhaal, om het kort te maken, daar komt het dus eigenlijk wat mij betreft op neer. Er is net al gezegd, proces is groeien in een proces. En dat moet je ook accepteren. En in dit geval vraag jij dus, hoe geef je daar een wending aan? Hè? Nou, dus herkennen dat dat een proces is.
Want ik denk dat u zelf de enige bent die hier iets aan kan veranderen. Uiteindelijk.
Precies, ja.
Het moet vanuit u komen.
Ja, want het is mijn gevoel. Het is mijn vertrouwen. Het is mijn wantrouwen. Het is van mij.
En het gebeurt u, hè? Bedoel,
ja, dat
in
gebeurt
dit geval,
mij.
Alleen,
dus, ja,
u kunt er iets aan doen.
Je moet je eigenaarschap, zeg maar. Misschien een beetje een moeilijk woord in dit in deze. Maar het is toch wel zo van, het gebeurt jou. Dat moet je even. Hè, ja. Dat heb je herkend, dat het jou gebeurt. En dan moet je erkennen dat het jou gebeurt. En dan ben je in staat, dan pas is mijn ervaring, om daar iets aan te doen.
Ja, dus herkennen. En dan ben je in staat om daar iets aan te doen. En wat ga je dan doen, Irene?
Ja, dat vind ik heel moeilijk, want ik zit in een hele andere situatie. De kinderen accepteren niet als ik ze een keer wil trakteren, dus.
Bij u is het bijna precies andersom. U buit eigenlijk uw kinderen uit.
Nou, laten we zeggen, onze situatie is gelijkwaardig.
Oké, het is gelijkwaardig, inderdaad. Dus het is wel leuk om de andere kant ook te horen. Maar ja, dat wil ik toch. Ja, want Inge, wat zou je doen? Hè? Iemand komt naar je toe. Wat is dan eigenlijk hetgene waar jij inderdaad mee komt? We hebben het al een beetje gehoord. Maar ik vind het toch fijn om deze casus ook daarmee af te sluiten. Stel, er komt iemand bij je en die zegt... Ja, ik heb dit, of ik heb de uitzending geluisterd, bij wijze van spreken. En ik herken dat. Ik word ook financieel uitgebuit. Nou, dan klinkt het woord al vreselijk, maar het is ook vreselijk. Wat kan diegene doen?
Oh, ik vind het allemaal hele moeilijke punten. Maar ik denk dat ik toch zou vragen of die persoon iemand anders kent... binnen haar eigen of zijn eigen kennissen en vriendenkring en familie... die hij of zij in vertrouwen kan nemen... om daar van daaruit stappen te ondernemen.
Ja, dus eigenlijk toch iemand in vertrouwen nemen, ondanks dat die schaamte er is... Want die kennen we dus allemaal, hè? Dat gevoel van, oh, dit overkomt mij en ik durf het gewoon niet te vertellen aan iemand. Toch iemand in vertrouwen nemen, ja, wie dat ook is, maakt eigenlijk niet uit. Als het maar iemand is waarvan u denkt, ja, ik vind het fijn om het met deze hierover te hebben. Een bekende of misschien een relatief onbekende. Oké, dat is wel een hele goeie om dat even met elkaar te realiseren. Gewoon toch uiteindelijk daarover te praten. Tot slot, Sjaak, nog even kort terug... Heb jij erover kunnen praten? Ik bedoel, je hebt vandaag natuurlijk nu een beetje besproken. Maar heb je het eerder ook al kunnen uiten daarover? Over wat jou is overkomen?
Nee, dat heb ik eigenlijk pas nu. Zoals we het er nu over hebben. Is dit... spreek ik het uit naar jullie toe. Maar ik heb inderdaad schaamte gehad, ja. Dat klopt. Maar ik heb mijn zoon dus inderdaad daarop kunnen aanspreken. Maar echt... Nadat ik eerst zelf heb erkend dat dat zo is. Ik moet dat erkennen. Dat gebeurt mij. Ik verwacht het niet. In de verste verte niet. En toch gebeurt het mij. En dat is heel moeilijk om dat te erkennen.
Hoe is de relatie nu met uw zoon tot slot?
Het is wel een beetje bekoeld daardoor. Ja... Misschien, ik heb tenminste niet de verwachting dat het zo zal blijven. Het zal vast wel weer bijtrekken. Maar aan de andere kant denk ik van... Dit heb ik liever dan dat ik hem van dat grenzeloze liefhebben... naar grenzeloos wantrouwen.
Hè? Mooi, ja.
Dat had ik niet... Dat zou ik nooit willen.
Nee, dus u heeft het kunnen uiten en daarmee... Juist misschien ook wel dat u daarbij op weg bent naar het herstel.
Ja,
herstel van de relatie.
Wel,
ja. Ja, mooi. Dank jullie wel. Dank je wel, Irene. Dank je wel, Sjaak. Ook voor het delen natuurlijk van uw persoonlijke verhaal. We hadden het dus over financiële uitbuiting. Ja, dat klinkt als een enorm groot thema. En dat is het ook. Maar het is wel een heel heftig thema. Maar hoe maak je daar nou weerbaar tegen? Dat is wel iets waar we het vandaag over hebben. Weerbaarheid. Eerder hoorden we de babbeltruc. En nu dus over financiële uitbuiting. Nou... Luister deze uitzending en denkt u, hey, ik herken dit. Dan kunt u natuurlijk dus altijd eventjes... Wij zitten hier in Oba Reigersbos. Kunt u Inge misschien wel zelfs opzoeken. De coördinatrice van Ouderen in de Wijk. Of misschien dus iemand in uw omgeving waarvan u denkt... daar wil ik het graag aan kwijt. Maar liever hebben we natuurlijk dat u het helemaal niet meemaakt. Maar ja, goed, soms gebeurt het. En wij hebben het hier in ieder geval daar vandaag over. Bij Radiolab. Zometeen gaan we het hebben over... Ja, het is misschien nog wel een heftig onderwerp om te gaan bespreken. En ik hoop dat we ook daar tips voor kunnen hebben. We hebben het in ieder geval zometeen over ouderenmishandeling. En dan echt op lichamelijk vlak. Dat zometeen. Nu eerst muziek.
Kleine jongen, je bent op deze wereld, dus zal je moeten vechten, net als ik. Je kan het weten, het leven is niet makkelijk, er is tegenspoed op ieder ogenblik. Kleine jongen, slechte zijn er ook. Helaas, dit is waar. Je moet maar denken dat jij straks gaat beseffen dat eerlijk het langste duurt. Geloof me maar. Zo is het leven, dus leer wat je moet leren, want dan ben jij degene die het laatste wacht. Kleine jongen, als jij dan later groot bent, dan is je vader er misschien niet meer. Vertel dan aan je eigen kinderen de wijze lessen van.
Welkom terug bij Radiolab. We zitten hier in Oba Reigersbos en mijn naam is Marjolein. Ik zit hier aan tafel nog steeds met Alicia, Mildred, Sharon, Irene, Sjaak, Nikki en Lucia. Inge is eventjes ergens in de Oba nu op zoek gegaan naar nog een paar ouderen. En wij hebben het vandaag over weerbaarheid. Nou, het onderwerp is nogal breed, maar we hebben het eerder gehad deze uitzending over babbeltruc. Financiële uitbuiting, nou, het zijn niet de leukste onderwerpen, maar wel belangrijke onderwerpen. En nu hebben we het over, de aankomende 10 minuten zullen we het gaan hebben over ouderenmishandeling. En eigenlijk die eerdere onderwerpen worden ook daaronder verstaan. Maar ik heb hier een casus en ik zou die graag eventjes willen voordragen. Mevrouw Jansen is weduwe en sinds een jaar gaat ze erg achteruit. Ze kan haar huishouden niet meer goed aan en ze raakt regelmatig de kluts kwijt. Dat beangstigt haarzelf en ook haar dochter Margriet. Margriet is alleenstaand. Ze neemt haar moeder in huis om beter voor haar te kunnen zorgen. Want een plaats in een verzorgingstehuis zit er voorlopig toch niet in. Maar het wordt er niet beter op sinds mevrouw Jansen bij haar dochter inwoont. Ze vergeet steeds meer, raakt vaker in de war en is zo onzeker dat ze de hele tijd achter Margriet haar dochter aanloopt. En die wordt daar doodnerveus van. De pogingen van Margriet om haar moeder ergens te laten zitten met een tijdschrift of een krant, zodat zij haar werk kan doen, lopen op niets uit. Ten einde raad bindt Margriet haar moeder aan haar enkels aan de bank vast. Wanneer haar moeder de boel bij elkaar gilt, geeft ze haar een pets in het gezicht in de hoop dat ze bedaart. Als dat niet helpt, geeft ze haar pilletjes die haar moeder rustig maken. Zo rustig dat ze de hele dag stil blijft zitten. Dit is dus een casus ook waar gebeurt. En als het gaat over ouderenmishandeling, nou, het is duidelijk in dit geval dat de moeder, mevrouw Jansen, hiermee te maken heeft. En tegelijkertijd ja, vraag ik me ook af in hoeverre die dochter hier bewust van is. Want ja, in hoeverre weet zij überhaupt wat ze moet doen om haar moeder te verzorgen? Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Toch even eerst naar jou, Nikki. Of naar u, sorry. Nikki, als we het hebben over ouderenmishandeling, in de breedste zin van het woord, wat wordt hier nou precies onder verstaan?
Niet kunnen opkomen voor je eigen hachie, zeg maar. En daarmee slachtoffer worden. Ik denk dat dat de mishandeling is. Dat je niet weerbaar bent.
Waarom is dat nou zo dat het specifiek ouderen is? Dat het echt, dat vaker... Nou ja, ik hoor het steeds meer, ik lees het vaker. Waarom zo specifiek met ouderen?
Nou, ouderen zijn mentaal en fysiek ook hebben meer kwalen. Zijn wat kwetsbaarder. Want ja, de afnemen van je krachten en ook je psychische klachten, mentale mogelijkheden. Dat is een feit als je wat ouder wordt.
Ja. In dit geval dus mevrouw Jansen is hier het slachtoffer van. Of ziet u dat ook zo eigenlijk?
Ik denk dat het ook weer een combinatie is van een hele lieve, welwillende dochter die denkt en hoopt dat zij iets voor haar moeder kan betekenen, terwijl ze niet beseft wat het in de praktijk in zal houden.
Ja, dus te makkelijk slachtoffer dader hier te benoemen is niet...
Nee, dat lijkt het wel aan het einde. Van, ze geeft dus die pets, maar ze voelt zich ook vreselijk machteloos. Want ja, het ging niet zoals ze hoopte dat het zou gaan.
Ja, hier aan tafel, is er iets wat op enige herkenning botst? Zeg maar, dus als we het hebben over dat je als verzorger of als degene die verzorgd wordt, dat we dit herkennen, soms die machteloosheid. Irene, u knikt ja?
Ja, dat heb ik heel veel gehad in het begin van de dementie van mijn man. Dat ik mijn onmacht om wat er dan geregeld gebeurde. En dan word je zo moe dat je soms gaat schreeuwen.
Ja. Uw man werd dement en u werd daar op een gegeven moment...
Ja, niet je wordt heel moe van altijd zorgen. En je verdwijnt ergens zelf in de achtergrond. En door dat zorgen word je zo moe. En dat als er een situatie zich constant repeteert, dat je begint te schreeuwen. Zonder dat je het wil.
Hoe voelde u zich daarbij?
Uit onmacht. Ja, vreselijk.
Ja. En begreep u het wel dat dat zo gebeurde? Zeg maar, was u bewust van dat het te maken had met die machteloosheid?
Na een tijdje wel.
Want hoe is bijvoorbeeld, in zo'n situatie als deze, maar wellicht gebeurde natuurlijk vaker dat, we kennen natuurlijk ook wel die sierenreclame van een oudere man die mishandeld wordt, volgens mij in dit geval met de thuiszorg, of door de thuiszorg, of iemand daarvan. Hoe kunnen we, misschien te brede vraag, maar toch, hoe kunnen we dat nou herkennen? Als buitenstaander, of als familielid, of als buurman of buurvrouw, hoe herken je zo'n situatie?
Nou, als er dus lichamelijk letsel is, kan je dat zien. Blauwe plekken en gebroken armen of wat dan ook. En striemen. Maar vaak ook de reactie naar de persoon die de laatste klap heeft uitgedeeld. Toch vermijden, angstig zijn. Schrikken als ze in de buurt komen. Dus een reactie van... Maar dan moet je wel heel goed kunnen observeren.
Ja, dat is een belangrijk ding daarin. Observeren en kijken ook echt dus naar... Ja, in dit geval je medemens.
Ja.
Waren er mensen toen in uw omgeving, Irene, die er voor u waren?
Ik heb een vriendin die in dezelfde situatie zat. Dus, en nog steeds zit... Dan heb je steun aan elkaar.
Dus echt dat met elkaar erover hebben?
Ja, en ik woon natuurlijk in een woonzorg. En er zijn de laatste jaren heel veel dementerende mensen geweest. En dan, als je met je buurvrouw praat of wat dan ook, dan herken je de situatie.
Ja.
Ja.
Het is dus Het is een ingewikkelde situatie. Eigenlijk ook wat we hoorden bij financiële uitbuiting. Het is niet zo 1, 2, 3 mishandeling en dader, slachtoffer. Nee. U geeft eigenlijk al heel eerlijk aan, hè, in alle oprechtheid, Irene, dat u er zelf ook dus moeite mee had hoe daarmee om te gaan. En dat soms vanuit die machteloosheid zoiets ontstaat. Maar in dit geval, de casus die we net even hoorden, wordt iemand wel daadwerkelijk echt vastgebonden. De ouderen die krijgt inderdaad een pets in haar gezicht. Het gaat zo ver dat op een gegeven moment die machteloosheid uitmondt gewoon in fysieke mishandeling. Wat kunnen we daartegen doen? Dus we zien het, maar stel je voor dat iemand die nu luistert denkt, hey, dit overkomt mij.
Ook weer... Wanneer, als ik de casus doorlees, dat mensen in de omgeving van Margriet ook wel hebben kunnen zeggen van nou, weet wel waar je aan begint. Of Margriet ook zelf steun zoeken bij instanties die er ook zijn van dit is mijn situatie, ik wil heel graag het zo, maar geef me eens even wat feedback.
Ja. En dat is wat u ook zegt, weer dan naar de andere kant, Irene, is eigenlijk ook hetzelfde. Hè? Dus stel je voor, u luistert en ik denkt, ik zit in een situatie waarin ik me machteloos voel. Want mijn man of mijn vrouw of mijn vader of mijn moeder, die is aan het dementeren. En ik, die is op weg naar, in ieder geval dat hij steeds meer het verstand kwijtraakt. Ja, dan zegt u eigenlijk daarover praten.
Over praten.
Ja.
En zoals ik zei, heel veel steun aan mijn huisarts gehad.
Aan uw huisarts, oké. Okay, dus dat is ook misschien wel een goeie. Ja. Dus bespreekbaar maken met een vriend, vriendin of wie dan ook die u vertrouwt en uw huisarts. Mildred?
Er zijn altijd praatgroepen met ervaringsdeskundigen. Die je dan tips daarover kunnen geven, hoe moet je handelen in zo'n situatie. Om te voorkomen dat jij je weer zo machteloos voelt. En dan... boos wordt of wat en er later spijt van hebt. Maar want je bent ook maar mens, je wordt natuurlijk moe.
Ja. Want waarom is dan toch die schaamte altijd zo groot?
Ja, maar... dat zit ingebakken in ons, denk ik. Vaak durf je je eigen fout niet toe te geven. Maar ik heb het verkeerd gedaan. Ik had niet boos mogen worden, maar je bent mens, dus je wordt boos.
Ja.
Omdat je zo machteloos voelt. En dan kan je gaan schreeuwen tegen de persoon die het helemaal niet verdient.
Ja. Dus die schaamte zit er misschien wel van beide kanten. Maar ook dus degene die het overkomt.
Degene die het overkomt, maar ook de dader.
Ja.
Want Irene zegt het zelf, ze heeft geschreven, maar daarna heb je er spijt van. Maar je bent mens, dus je doet het.
Ja, we maken
het overvalt je eigenlijk.
Eigenlijk de enige fout die je kan maken is door er niks aan te doen.
Eigenlijk wel, ja.
Oké, dat is misschien wel...
Ik ben eigenlijk getroffen, eerder vanmiddag, door de opmerking van Irene. Want ze had het over je weg vinden in je relatie als mantelzorger.
Ja, dat is zeker een heel mooi en ook treffende...
Een hele... Je moet je weg vinden en dat begint natuurlijk ook met het besef hebben... dat het om een relatie gaat. Dat die ander afhankelijk is van jou. Dat is misschien wel een kenmerk van die relatie. Maar dat doet niets af aan de waarde van een relatie hebben.
Ja.
En ik geloof dat dat iets is wat wij eigenlijk... een beetje aan het verliezen zijn, omdat er komen heel veel van buitenaf allerlei invloeden, prikkels, noem maar op. Die maken dus eigenlijk dat wij de relatie die wij hebben, in de zin van hoe verhoud ik mij tot, dat erg ingewikkeld is geworden en erg beperkt is geworden.
Ja.
En het is heel lastig als je bedenkt dat je dus zoveel rollen hebt te vervullen. En dat betekent dus ook in zoveel relaties, verschillende relaties, staat tot een ander. Tot je chef, tot je kind, tot je man, tot je vriendin. Noem maar op. Dat zijn allemaal relaties die je hebt. En dan is er één die totaal afhankelijk van je is. En maar dat trekt aan je. Dat,
ja.
Dat is een grootheid wat jij niet kan vatten op dat moment. Dat kan niet. Je kan het niet vatten, maar je kan het ook niet bevatten. Vooraf niet, maar achteraf ook niet.
Die zin die u net zei, de zoektocht Wat zei u nou ook weer, Irene? Vanmiddag, u zei het voor de uitzending even. We waren allemaal enthousiast om het
te
horen.
Om de weg te vinden in je relatie tot de veranderde situatie.
Ja, dus om je weg te vinden in de relatie als mantelzorger. Ja. Of ja. In ieder geval in je relatie waarbij de ander afhankelijk wellicht van u wordt. Ja. Mag ik tot slot aan u vragen, hoe is het voor u opgelost in deze?
Ja. Zoals ik zei, met de huisarts had ik hele goede gesprekken. En kon ik ook, en dankzij de steun van mijn zoon ook. Daarom ben ik naar Amsterdam verhuisd uit Den Haag. Want mijn zoon zegt, mams, ik kan je niet helpen met papa als je in Den Haag woont. Dus je moet dichterbij komen wonen. En dankzij de steun, niet alleen van mijn zoon, maar van mijn schoondochter ook, hebben we het kunnen volbrengen.
Ja.
En is mijn man thuis gestorven zoals hij wilde.
Als u daar nu aan terugdenkt?
Ik denk liever even niet terug.
Eventjes niet aan terug. Maar nee. Ik ben wel ontzettend... het is heel waardevol wat u met ons heeft gedeeld. En wellicht ook wel voor de luisteraar die nu denkt... Hey, ik herken dit. Ik heb hier ook moeite mee. Iemand heeft moeite met mij. Dat kan ook, hè, natuurlijk. Dus de andere kant op. Het moment dat iemand dementerende is of zo afhankelijk wordt van zijn of haar partner of familielid. Daarom is het heel fijn dat u hier uw persoonlijke verhalen ook gedeeld heeft. Want dat maakt dat biedt herkenning, maar ook wellicht biedt het hoop. Ik wil u allen hartelijk danken. Ik ben erg dankbaar voor deze uitzending van Radiolab over weerbaarheid. We zijn aan het einde gekomen. Ik stel ze nog één keer aan u voor. Ik had hier aan tafel vandaag Lucia, Nikki, Sjaak, Irene, Mildred, Alicia en natuurlijk Inge als coördinatrice van Ouderen in de Wijk. En mijn medeprestatrice Sharon. Mijn naam is Marjolein en tot slot dank ik u voor het luisteren naar Radiolab. Dankjewel Arno Naren voor de geluidstechniek. Tot de volgende keer.